Even kijken of ik geluid produceer. Nou, dat is het geval, maar ook in die mate dat jullie goed kunnen verstaan. Het is fijn om even een zegen te vragen, ook al als we het over het woord van God gaan nadenken en dat tot ons nemen. Even tijd voor het nemen. Vader, u hebt ons horen zingen. U hebt ons horen bidden zojuist. U zag ons toen we vanmorgen naar de kerk gingen. U hoorde ons gebed van vannacht of van gisteravond of van vanochtend toen we opstonden. U kent onze zorgen. En u weet dat we er soms helemaal niks van snappen. Van hoe dingen lopen. Van uw manier van leiding geven in ons leven. Heer, dat we u niet kunnen volgen. We willen u wel volgen, maar we kunnen u soms niet volgen als het gaat om het begrijpen van uw plan. Heer, daar hebben we vanmorgen ook nog weer iets van gehoord. En we willen vanmorgen ook zien, bidden of u ons wilt helpen om een stukje te zien van uw principes. Heer, dan zullen we nog niet meteen snappen hoe het in die situatie werkt. Maar dan helpt het ons om te zien waar het werkelijk om gaat als u ons leven leidt. Dat bidden we, dat we dat mogen zien vanmorgen, dat we ook bemoedigd mogen worden in Jezus' naam. Amen. Ja. Ik ga zo meteen een gedeelte uit de Bijbel lezen, dat staat er al voor op het scherm. Maar het is goed om even de context te zien van waar dit verhaal zich in afspeelt. Vlak voordat deze geschiedenis die we zo meteen gaan lezen zich voordoet, is Jezus over het meer gestoken. Hij heeft een enorme storm meegemaakt. Hij heeft die storm doen luwen. Hij is naar het land van de Gerasenen geweest, waar een man was die bezeten was door demonen. Hij heeft die man bevrijd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij stond op dat moment in een soort krachtenveld die op hem neerkwam, waarin er van alles aan hem werd gevraagd. En er werd aan hem getrokken, zo zou je kunnen zeggen. Als we die geschiedenis ons nog even voor de geest halen, dan weten we dat die demonen aan Jezus vroegen van laat ons toch dit of dat doen. En toen die man was bevrijd, toen wilde die met Jezus, per se met Jezus mee. En en hij wilde dat Jezus eigenlijk bij hem bleef. En die mensen van wie die varkens waren, die wilden niks liever dan dat Jezus weer ophoepelde. Kortom, allemaal mensen die van alles van hem wilden. En ook heel veel tegenstrijdige dingen van hem vroegen. Er werd heel veel druk op hem uitgeoefend. Dringende bedes, smekingen, gericht aan Jezus. En als dat dan achter de rug is, dan is er even een kort moment van rust dat hij op de boot is met zijn vrienden, zijn discipelen. En dat het even rustig is om hem heen. En ik probeer me dat dan voor te stellen, dat hij zeg maar die halve dagtocht over dat meer dan maakt. En dan uiteindelijk heel langzaam die Kim weer ziet verschijnen. Van waar die heen moet. En dan ziet hij, en dan zien zijn discipelen dat met hem al die, ja wat zullen het er geweest zijn, honderden mensen. Die zich eigenlijk alweer rijkhalzend naar hem uitkijken. Wat zal die komen doen? Wat gaat die doen? Honderden mensen. Misschien wel nog veel meer. Met allemaal verschillende verwachtingen. Ze verwachten allemaal iets van hem. En het was allemaal verschillend wat ze verwachten. En al die levenslijnen van die mensen, denk ik dan, die liepen ook allemaal door elkaar heen. En dan kan ik me zo voorstellen dat Ja, misschien heeft hij er ook wel even gedacht. In ieder geval zijn discipelen zo van, nee hè, niet weer. Is het dan nooit even rustig? We gaan die geschiedenis lezen. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En hij ging met hem mee. Ik probeer even door te schakelen, maar dat lukt me niet. Klik. Hij staat op rood, moet dat? Batterijtje op. Allemaal technische adviezen gaan nu door de zaal. Nou, dan doe ik even een slokje alvast. Hoera! Dank je. Nou, onder hem was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. Een grote menigte, daar heb je ze, volgde hem. En verdrong zich om hem heen. En meteen hield het bloed op te vloeien. En merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal was genezen. En op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet toch dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen, om te zien wie het had gedaan. En de vrouw die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. En nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, blijf geloven. En hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen. En hij zei tegen hen: waarom maken jullie zo misbaar en waarom huilen jullie? Het kind is niet gestorven en het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita kohem. In onze taal betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. En hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar te eten moesten geven. Zover. Wat we net gelezen hebben is niet zomaar een verhaal. En ook niet zomaar een verhaal wat weer eens even een knap staaltje van Jezus laat zien. Zo lezen veel mensen de Bijbel. En om heel eerlijk te zijn, las ik vroeger ook zo de Bijbel van. En bekeek ik deze wonderverhalen ook zo van. Oh. Maar denk je nou werkelijk dat dit is gebeurd en dat dit is opgetekend om alleen te laten zien van wat Jezus kan? In deze geschiedenis, onder de zon heeft die plaatsgevonden op een tijdstip door God bepaald en opgetekend door mensen die het belangrijk vonden om dit op te tekenen en door te geven, omdat God het belangrijk vond dat dit gebeurde, dat dit werd gezegd en dat wij er iets van zouden leren. De verhalen in de Bijbel, de wonderverhalen, hebben altijd geestelijke principes, dragen geestelijke principes in zich die wij moeten zien te ontdekken. En te erkennen en toe te passen. Daarom is deze Bijbel, dit Bijbelverhaal ook een afspiegeling van een grotere geestelijke werkelijkheid. En als we die zien, als we dit verhaal in dat perspectief zien en ook onze levenssituaties in dat perspectief kunnen plaatsen, zien de dingen er al opeens anders uit. Het is het beeld van deze geschiedenis die we hier zien, van levenslijnen en verwachtingen van miljoenen, miljarden mensen die geloven in de God die leeft en die tot hem bidden en dagelijks hem aanroepen voor allerlei dingen. En allemaal, ook hier in deze gemeente, roepen we samen God aan. Hebben we dat gisteren en eergisteren en die dag daarvoor op allerlei manieren gedaan. En al die lijnen, al die vragen komen bij God. En ze zijn ook op een of andere manier nog ook alweer allemaal met elkaar verbonden. Ons gebed en de verhoring ervan heeft weer effect op andere mensen en op de dingen. Alles is eigenlijk aan elkaar verbonden. Onze belangen botsen soms zelfs. He? Ik moest wel eens even denken aan die boer die zeg maar heel lang bidt om droog of om regen op zijn land, terwijl er een kilometertje daarnaast een evangelisatiecampagne wordt gehouden waar ze vurig bidden of het nog een heel weekend droog mag blijven. Ik noem maar even een voorbeeld. Hè? En dan denk je van ja, hoe werkt dat dan, hè? Nou, het is maar een gek voorbeeld, maar u snapt dat ook onze gebeden, de strijd die wij voeren, de vragen die wij God stellen, soms ook weer zeker een tegenstrijdigheid in zich kunnen hebben. Hoe moet God daarmee omgaan? Hoe dealt hij daarmee? Ik weet het niet hoor. Al onze voorbeders, al onze verlangens die we opzenden, onze schietgebedjes. God, wilt u mijn kant op kijken? Want dat is wat we vragen in de eerste plaats. Dat is wat je vraagt als je oog opeens uitvalt. Als er een boom op je auto valt. En als de ketel die mee doet. Help! God! Kijk mij even aan! Mag ik tussen al die mensen waar u mee bezig bent, mag ik even uw aandacht? In dit verhaal zien wij het ook. De eerste smeekbede, die komt al naar hem toe. Hij is aan land gegaan en hij begeeft zich in die krioelende mensenmassa. En daar komt daar die eerste smeekbede. Het is niet de eerste de beste die op Jezus afkomt. Wauw, het is de overste van de kerk. Het is een vooraanstaande persoonlijkheid. Jairus, een man met gezag. Een man die respect, gezag uitstraalt, die respect heeft en het hoort te ontvangen. Maar wat heb je eraan? Geen bal als je Jairus bent. Hij heeft de lak aan. Wat kan hem dan schelen? Wat ze van hem vinden en al die dingen eromheen. Zijn dochtertje is ziek. Het liefste wat hij heeft ligt op sterven. Het is nog een kwestie van minuten. En hij heeft wanhopig gewacht en heeft het bootje daar op het meer zien aankomen. En hij heeft al die mensen daarvoor hem zien. En hij heeft gedacht, nu of nooit, ik moet erheen. En hij valt op de knieën. En hij richt zijn smeekbeden tot Jezus. En hij weet precies wat er moet gebeuren. Hij gelooft het ook dat het kan. En hij weet precies wat Jezus moet doen. Heer, kom mee. Leg haar de handen op, spreek een woord en ze zal genezen. Dat was dat prachtige geloofsverwachtingspatroon, zeg maar de GPS van Jairus. Zo had hij zijn, zijn tomtom even ingesteld. Zo moest het gaan. De kortste route van A naar B. Hemelsbreed als het even kan. Zo snel mogelijk. En zo bidden en vragen wij ook God om ons te helpen. Dit is mijn probleem, dat moet er gebeuren en dat is nodig, Heer, dat u dat doet. En ik geloof ook dat u dat kan en wilt. Zo hebben we ook in ons vragen naar God een soort routeplanner. En dan lijkt het alsof Jezus daar ook werkelijk aan voldoet. Hij gaat mee, staat er. En iedereen volgde hem. En dan staat er dat ze zich om hem heen, eigenlijk aan hem opdrongen. Je moet je even voorstellen, hè? Jezus had geen bodyguards, er waren geen motoragenten voor hem afgestuurd, voor hem uitgestuurd. Geen dranghekken, niks. Hij moest zich fysiek een weg door de mensenmassa banen die allemaal aan hem trokken. En tegen hem aan duwden en tegen hem aan spraken ook. En midden in die enorme mensenmassa is daar een vrouw. En die vrouw is van binnen kapot. Ik denk niet alleen maar letterlijk, omdat ze aan een enorme ziekte leed die haar helemaal aftakelde, maar ook figuurlijk. Eigenlijk is zij in deze verhalen, dit verhaal in de geschiedenis, de tegenlijn, de tegenspeler, het tegenbeeld van Jairus. Jairus die positie heeft, gezag en een positie bekleed tegenover deze vrouw die eigenlijk een non-person is. Een niemand. Uitgestoten. Onrein was ze. Door haar dagelijkse bloedingen moest ze buiten de gemeenschap leven. En ze was ten dode opgeschreven. En ook zij had een routeplanner. In haar gedachten, in haar hoofd. Ook zij had een geloofs- en een verwachtingspatroon. Zij dacht, ik krijg hem nooit te spreken. Zoals anderen hem te spreken zouden krijgen. Ze zullen mij nooit doorlaten. Zoals ze Jairus de weg vrijmaakte. Maar als ik maar hem even kan aanraken. En dan heb ik het geloof dat als ik dat kleed van hem aanraak. Dat ik genezen zal worden. Wat een originele gedachte. Ik vind het prachtig, zo mooi. Zo bemoedigend ook. Tussen al die honderden mensen. Tussen al die stappende voeten en opzij duwende benen en heupen. Grijpt zij een slip van de mantel van Jezus. En niemand ziet het. Heel onopvallend. En op dat moment voelt ze de genezende kracht van Jezus door haar lichaam. Moet je nagaan. Probeer me dat even zo voor te stellen. Hoe dat zal zijn. Dat ze haar geloofsdaad in een kracht ziet omkeren. Ze zit eigenlijk een beetje stilletjes te genieten. Maar opeens valt alles stil. Omdat Jezus zich heeft omgedraaid. Wie heeft mij aangeraakt? Zal hij het werkelijk niet geweten hebben? Wie heeft mij aangeraakt? En dan gebeurt het. 5 minuten gaan er voorbij. En Jezus wil weten wie heeft mij aangeraakt. En dan beginnen die discipelen uit te leggen. Ja, maar Jezus, snapt u dat nou niet, al die mensen? Hoe kunt u nou hier, hoezo, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ziet u toch aan te raken? Maar dit was een andere aanraking, zegt Jezus. En dan gaan er weer 10 minuten voorbij, want die vrouw die komt natuurlijk naar voren, dat lezen we. En Jezus begint tegen haar te spreken. En ondertussen is er al gauw 20, 30 minuten voorbij. Oh man, Jairus barst van de zenuwen. Ik kan me dat zo voorstellen. Hallo, Heer. Waarom stopt u? Alles loopt fout. Paniek. We hebben geen seconde te verliezen. U had het toch beloofd dat u mee zou gaan? We waren al op weg. Onbegrijpelijk, Jezus. De onbegrijpelijke God. Kent u hem? Ken je dat gevoel? Hij beloofde met je mee te gaan. Zie, ik ben met u alle dagen van uw leven. Tot aan de volleinding van de wereld. Hij beloofde mee te gaan. En toch. Dat ene onverhoorde gebed. Die ene onbegrijpelijke traumatische gebeurtenis. Die er in je leven plaatsvond. Waar was God? Dat ene specifieke probleem. Wat maar niet over lijkt te gaan. Die zorg die je maar blijft hebben. Of die ene diepe teleurstelling. Ons verwachtingspatroon. Ons verwachtingspatroon. Mijn GPS, mijn tom-tom en God. Klik, 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 klik. Hij gaat mee. Hij komt. Hij doet een wonder. En het komt goed. Maar het was te laat. Ze is al gestorven. Ontgoocheling, allen. Te laat. God heeft niet ingegrepen. Ja, Iris, laat maar zitten. Het is te laat. Wij kennen dat ook. Situaties in je leven waarin het waarom God maar blijft doorklinken. Te jong overleden vaders, moeders. Misbruikt als oud vuil weggeworpen kinderen. Ziekte die hun slopend werk gewoon hebben gedaan, ondanks niet aflatende gebeden. Waarom God? Waarom keek u toe en greep u niet in? Waarom bleef u wachten, God? Duizenden vragen die wij mensen hebben en waarvan ik van overtuigd ben dat ook mensen in deze gemeenschap die hebben. Zeeën. Van tranen. En God heeft zijn eigen routeplanner. En dan zegt Jezus, wees niet bang. Blijf geloven. Hij zegt het tegen Jairus. Wees niet bang. Wat je ook hoort over het te laat zijn. Wees niet bang. Blijf geloven. Wat er ook gezegd wordt over mij, over mijn vermeende onmacht of mijn tekortschieten als God. Wees niet bang, mijn kind. Blijf geloven. En dat is iets wat vanmorgen tegen ons wordt gezegd. Maar dat vrees niet geloof alleen kan soms nauwelijks tot ons doordringen. Door ons verdriet, door onze onmachtsgevoelens, door ons ongeduld. Wij kennen de afloop van deze geschiedenis. Hè? We weten dat Jezus, we hebben het gelezen, dat Jezus meeging. Alleen een half uur later dan Jairus had gedacht. We lezen dat Jezus meegaat naar binnen. In die kleine kamer waar dat meisje ligt. Met die dodelijk ongeruste ouders. En alleen Petrus, Jacobus en Johannes mogen maar mee. En weet je, dit kleine slaapkamertje is veel meer dan een stukje uit een geschiedenis die we lezen. Veel meer een detail dan een detail. Dit kleine slaapkamertje is het beeld van de overgang van het aardse naar de hemel. In dit kleine slaapkamertje is geen plek voor ongeloof. Is geen plek voor spotters. En Jezus stuurt de mensen die er misschien heel naast hebben gestaan, de naaste familie of weet ik veel, of die menen recht te hebben om daar te zijn. Hij stuurt ze weg uit die kleine slaapkamer. En hij neemt hen die het geloof hebben mee. Waar geloof is, kan God zijn werk doen. En dit kleine meisje, deze Talita, is het beeld van de genezing van alle leed en elke pijn en elke onvolkomenheid. En haar opstanding is het beeld van onze opstanding. Dit wil mijn Vader. Dat ieder die de Zoon ziet en hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Pas achter de scheidslijn van dit leven, naar het eeuwige leven, daar voltrekt zich het echte wonder. Daar voltrekt zich het definitieve, allesbepalende wonder. Weet je, de blijdschap van de ouders toen Jezus Talita Koem zegt en dat meisje opstond. De verwondering van de omstanders. Het heeft allemaal later weer plaats moeten maken voor verdriet. Dit meisje is alsnog gestorven. We weten niet hoe het is gegaan. Het is allemaal tijdelijk. De wonderen die Jezus hier op aarde verricht, waren tekenen van zijn kracht. Jezus legt ook altijd uit, dit is waarom dat dit gebeurt. Als de verlamde man opstaat nadat zijn vrienden hem hebben neer laten zakken, zegt, opdat u zien kan dat de Zoon van de mensen macht heeft om mensen te vergeven, daarom zeg ik u, sta op. Er is altijd een geestelijke reden waarom Jezus wonderen doet. En de geestelijke reden waarom dit wonder plaatsvindt, is om ons vandaag en vanmorgen hier te bemoedigen. Voor als je het niet meer ziet zitten. Voor als het gebed onverhoord blijft. Voor als het allemaal naar jouw idee God volledig uit de hand is gelopen. Voor als jouw routeplanner niet conform de realiteit blijkt uit te pakken. En misschien zit je hier, dan is dit de bemoediging die God je vanmorgen geeft. En wat ik tegen jou zeg vanmorgen, wees niet bang. Geloof alleen. Geloof alleen. En we mogen geloven, hopen in wonderen in het hier en nu. Maar de echte zekerheid is dat het wonder zich zal voltrekken in de eeuwigheid. En dat laat dit verhaal zien. Daarom is het goed om te vertrouwen, als God zegt, vertrouw mij. Om te gaan staan en te zeggen, oké, Heer, ik snap uw planning niet. Ik begrijp niet waarom dat niet in het hier en het nu en in deze volgorde, in de tijd die ik vind, dat het nodig is dat het niet gebeurt. Ook al begrijp ik u niet, ik vertrouw u. Ik ga met u mee. Ook al is de route anders. Is de tijd die de route nodig heeft langer. Ook al heb ik geen flauw idee waar u naartoe gaat met mij, met mijn leven. Hoe u het hebt ingericht. Ik vertrouw erop. Dit is de belofte. Dit is wat het verhaal ons laat zien. Dat er een moment zal komen waarop er geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn zal zijn. Want wat eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zei, ik maak alles nieuw. En als we daarop kunnen vertrouwen, als we dat tot ons een zekerheid in ons denken kunnen maken, dan kunnen we ook onverhoorde gebeden aan. Dan kunnen we ook inderdaad zeggen, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En er is een bekend lied, hè, wat ik denk de meesten wel kennen. En ik dacht, Hanny vroeg me nog, welk lied moeten we naar de dienst zingen? Toen dacht ik later doe maar een lied van vertrouwen. Maar dit lied kennen we allemaal. Tenminste, denk ik, de meeste ouderen van ons. En ik wil gewoon vragen om onze ogen even te sluiten. Om even over de dingen na te denken die net zijn gezegd. En om God ook tot je hart te laten spreken. In de situatie waarin jij hem niet snapt. Moeilijk vindt om zijn timing toe te passen. Om daar iets op te durven te vertrouwen. Als je het moeilijk vindt om dingen die onverhoorde gebeden in je leven die zijn geweest. Dat je het moeilijk vindt om het te plaatsen. Om even bij hem te komen. Met dat gedacht, met dat gevoel, met die gedachte. Zullen we onze ogen sluiten? Dank u wel, Heer, dat we zo samen over deze dingen mochten nadenken. Heer, we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. We kunnen deze dingen tegen elkaar zeggen en het morgen of overmorgen zo nodig hebben dat we uw woorden horen. Wees niet bang. Geloof alleen. Heer, en zo willen we met u meegaan. Ook als de dingen niet zo gaan als wij graag willen. Dan willen we meegaan en willen we, als u zegt wachten, willen we wachten. En als u zegt vertrouw, willen we vertrouwen. En als we dat doen, hebben we de zekerheid dat we met u naar dat kleine plekje gaan, of die grote plekken, hoe het ook is, waar die overgang zal zijn naar dat eeuwige. En we op die plek zullen komen, Heere, waar het altijd vrede is. Waar geen pijn, geen rouw. Waar littekens verdwenen zijn. Heer, waar vrede is en overwinning. In uw alles beschermende aanwezigheid. In de eeuwigheid. En ik zou vragen om even met me mee te zingen. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijp
Krijn, hartelijk dank voor deze bemoedigende preek. Het lied wat ik had bedacht voor na de preek, die sluit ook aardig aan. Dus die zullen we nu ook nog maar even gaan zingen. Ooit komt er een dag.
Oh.
Jan Volkert vragen om de dienst met ons af te sluiten.
Ja, we zijn aan het eind van deze dienst gekomen. Krijn, bedankt voor deze bemoedigende woorden. Ik wil de dienst straks afsluiten. Na de dienst is er natuurlijk weer koffie. Voor ieder die daar zin in heeft. En dat hebben we allemaal natuurlijk. En er is ook weer gelegenheid, u kunt met mensen doorpraten over, als er dingen zijn waar u over wilt praten. Of als u zegt van nou, ik wil graag nog met mensen bidden. Het kan ook, daarvoor zijn vandaag beschikbaar in ieder geval Truus. En daar staat, dat wordt Piet blijkbaar. En op het lijst, in de info staat ook Ellen genoemd, maar die is er helemaal niet. Dus wie neemt dat over? Er komt geen vinger. Dat is niet geregeld blijkbaar. Ineke. Goed, Piet en Ineke zijn daarvoor beschikbaar. Die blijven hier in de zaal, dus dan kunt u daar terecht. Ik wil de dienst graag afsluiten met gebed en de zegen uitspreken. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die u ons weer gegeven heeft. Dank u Heer voor alle bemoedigende woorden die we weer mochten horen. Dank u wel Heer dat we... mogen vertrouwen op u, mogen vertrouwen, Heer, dat alle dingen die ons overkomen zijn of die ons gaan overkomen, dat die toch in uw hand zijn. Heer, dank u wel dat u betrouwbaar bent, dat u er altijd bij bent, hoe het ook is. En dank u wel, Heer, dat we hier mogen vandaan ook weer mogen gaan met uw zegen. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Vandaag, de komende week, de komende tijd. Wees zo gezegend in de naam van de Heer. Amen. Dat mag. Dankjewel. Er is waarschijnlijk nog een lied, een uitzinger. Goed, dat is.
Bless the Lord, O my soul.
Bless the Lord, O my soul.